Ik zeg, we gaan gewoon beginnen. We hebben toch een volle zaal. Allereerst van harte welkom. Anyone speaks English, not Dutch? Allemaal Nederlands. Dan gaan we de sessie lekker in Nederlands doen. Dat is lekker makkelijk. Voor mij ook makkelijker. Hoef niet zoveel na te denken. We gaan het vandaag hebben over disaster recovery. En hoe simpel het eigenlijk zou kunnen zijn. Met onze software. En dat is vooral de kanttekening. Met onze software. Met Zetto. Ik ga mijzelf eerst even introduceren aan jullie. Mijn naam is Egon van Dongen. Ik ben al ruim 25 jaar actief in IT. Ik heb zo ongeveer alle facetten mogen hebben. Van vendoren, resellers tot en met integrators. En ik ben sinds maart in dienst bij Zetto. Ik wilde nooit bij een start-up werken. Ik wilde altijd gewoon een lekker degelijke Nederlands bedrijf hebben. Lekker makkelijk, lekker zeker. Maar ja, ik had een collega die bleef maar aan me trekken. Want die was overgegaan en die zei van, ja, dat moet je toch doen. Ja, dat is zo'n mooi product. En ik had gezegd, ja, alleen maar een stukje software. Hè? Wat kan het nou zijn? Ik wil toch gewoon mijn markt wat breder houden, mijn blik wat breder houden. Nou, dat heb ik geweten. Toen ik uiteindelijk in aanraking kwam met Zetto, bij het bedrijf waar ik voor werkte, raakte ik toch vrij snel verliefd op het product. Mijn achtergrond ligt eigenlijk meer in de infrastructuur, security, implementatie van de virtualisatietechnieken. En dat in de breedste zin des woords. Waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga vooral onderscheid maken tussen de traditionele backup en disaster recovery. Wat zien we in backup? We maken eigenlijk met backup maken wij geen kopieën van data. En die kunnen we eventueel inzetten bij verlies van de data of verlies van de VM. Maar als je granulair iets wil doen en je wil maar een klein stapje terug in de tijd, of je wil iets even tijdelijk mounten, zonder dat je conflicten krijgt met je productieomgeving, heb je toch een uitdaging. Nou, disaster recovery is natuurlijk een heel stuk meer. Daar zitten procedures aan vast, SLA's aan vast, alles erop en eraan. Het is eigenlijk ook meer een beleidsplan wat je gaat opstellen op het moment dat het disaster je raakt. Maar dan moet je voorbereid zijn. Dus je moet over al die facetten nadenken. Dus ook over die policies en wie het wel mag doen, wie het niet mag doen en hoe we het gaan doen. En vooral de hoe-vraag is het allerbelangrijkste. Als we dan verder doortrekken en we gaan kijken naar die service levels, het verschil tussen de backup en een disaster recovery, is dat bij disaster recovery zijn alle service levels agressief. RPO's, RTO's hebben we het over en die moeten zo kort mogelijk zijn. Want op het moment dat het disaster je raakt, heb je het management achterin extra hijgen. Wanneer kunnen we weer aan het werk? Wanneer zijn we up? Wanneer kunnen we weer geld verdienen? Want ieder moment dat we plat liggen, kost ons geld. Nou, als we gaan kijken naar backup, ja, is heel lang. Gaan we naar de backup van vannacht terug of backupje één keer in de 4 uur? Oftewel, we kijken eens van, oké, de applicatie of gewoon mijn hele dataset. Hoeveel kost het mij op het moment dat ik zo lang plat lig? En kunnen we wel zo lang plat liggen? Nou, als we dan nog een stapje verder gaan en we gaan weer een vergelijk trekken. En we gaan kijken, oké, hoe backuppen wij op dit moment? Ja, dat heeft altijd performance impact. Want je zit namelijk op de storage laag te backuppen waar je ook aan het werk bent. En dat je daarna die backup veilig stelt naar een andere locatie, dat is tot daar aan toe. Maar je hebt altijd die impact op die applicatie voor die eindgebruiker. Of op je hele infrastructuur. Als we dan gaan kijken, wat wordt er dan verwacht van disaster recovery? Is dat een heel ander verhaal, want dat mag je namelijk nooit raken. Want disaster recovery moet je eigenlijk de hele dag door op voorbereid zijn. Ieder punt van de dag, iedere seconde dat men aan het werk is, moeten we ervoor zorgen dat dat veiliggesteld is. Wij moeten daar naar terug kunnen. Want als een ransomware binnenkomt, wil ik niet naar de backup van vannacht terug moeten gaan. Nee, ik wil juist net dat puntje, net vlak voordat die ransomware binnenkwam, wil ik terug naar kunnen gaan, zodat ik geen dataverlies heb. Oftewel, als we dan een vergelijk weer trekken, ja, oké, application performance voor backup, ja, is er altijd een degradation in. Daarom backup we tegenwoordig ook 's nachts. En als we gaan kijken dus naar disaster recovery, zeggen we van nee, dat willen we continu hebben en dat mag geen impact hebben. En eigenlijk is het zelfs zo dat als ik mijn plan wil testen, mag het ook geen impact hebben. Maar dat kan niet iedereen. Wij wel, ga ik straks op terugkomen. Nou, dan hebben we ook nog een stukje retentie. Backup heb je normaal altijd voor een lange retentie. Voor een maand, half jaar. In Nederland moeten we zelfs 7 jaar bewaren van de Belastingdienst, bepaalde dingen. Ook heel leuk. Dat hoeven we niet bij disaster recovery. Wij hanteren bijvoorbeeld nu op dit moment een maximale retentie van 30 dagen. Om de vrij simpele reden dat als jij nou na 30 dagen nog steeds niet achter bent dat je probleem had, zit er een ander probleem in je automatisering. Oftewel, wij kunnen terug tot 30 dagen in tijd. En niet per dag, nee, nog veel meer granulair. Als we aan de andere kant kijken, backup, ja, oké, jaren, gaan we door. Dat betekent ook dat wij niet zeggen dat je je backup moet afschaffen. Echt niet. Hou je backup gewoon naast je disaster recovery plan. Maak je maandbackups, weekbackups, eventueel zelfs je dagbackups als je dat zou willen. Disaster recovery is namelijk een totaal andere oplossing als backup. Dat onderscheid probeer ik nu te maken. Nou, dan heb je ook nog een stukje automatisering er bovenop nodig. Hoe doen we dat dan met backup? Wij kunnen toch alleen maar het restoren? Voor de rest niks. Hoe bouw je dan die VM van die restore? Ik zou het niet weten. Bij disaster recovery moet het allemaal geautomatiseerd in de rij lopen. Eigenlijk moeten we het zien als die grote rode knop die op het bureau van de manager ligt. Op het moment dat het probleem is, bam, slaan erop en het moet allemaal automatisch gaan. Het plan moet van tevoren bedacht zijn. Je moet er niet over nagedenken op het moment dat je door een probleem geraakt wordt. Want het scala aan problemen kan heel groot zijn. Kom ik straks op terug. Hoeveel problemen kunnen we wel niet ondervangen met disaster recovery? Het is niet alleen maar die ransomware. Ja, en dan de laatste stap, het reverse protection. Oftewel, ik heb een uitwijk gedaan, of ik heb een restore of een recovery gedaan. Hoe ga ik terug? Hoe ga ik terug naar mijn originele productieomgeving, originele productielocatie, of zelfs naar de oude VM-status, omdat ik geen goede status heb gekozen? Helaas, backup is in één weg. Restoren, dan is het over. Oftewel, je moet altijd heel goed nadenken als je je restore gaat doen. Met disaster recovery moet je dat gewoon continu kunnen proberen. Niet de goede punten tijd gekozen, overnieuw doen. Net zolang totdat je wel de status van je omgeving hebt die voor jou wenselijk is, voor jouw productiemensen wenselijk is en zelfs voor de IT-afdeling wenselijk is. Nou, dan heb ik een heel verhaal gehouden. Ik heb geprobeerd onderscheid te maken en dan komen we nu eigenlijk op Certo terecht. Wat doen wij nou met Certo? Allereerst, er staat een hele mooie Engelse zin waarbij het belangrijkste woord op de tweede regel staat als eerste, virtual. Wij doen disaster recovery oplossingen bieden in de virtuele wereld. Dat betekent dus als er in die hoek van het datacenter nog een bare metal machine staat met Windows erop geïnstalleerd en een hele grote database of wat dan ook, Certo kan daar helaas niks mee. Wij zijn namelijk agentless. Wij doen niks in een VM. Wij zien jullie data niet. Wij zien wel wijzigingen en die gaan wij repliceren, maar wij kijken nooit in een VM. Waarom doen wij dat niet? Omdat wij zeggen, wij zijn met business continuity bezig. Wij mogen nooit impact hebben. Dus wij gaan niet ingrijpen in een VM. Wij zorgen ervoor dat het hele DR-plan wat je smeet, inclusief de replicatie, impactloos moet zijn. We doen het zelfs nog een stapje verder. De softwareinstallatie is ook impactloos. Jee, in Windows geen reboots. Host, geen reboots bij de installatie. Waar zien wij Certo op dit moment op verschijnen? Wij zien eigenlijk vier platformen waar wij op dit moment heel veel op acteren. De eerste is natuurlijk de meest voor de hand liggende en dat is de private cloud. Van één datacenter naar een ander datacenter, van een hypervisor naar een hypervisor. Ik noem ze namelijk nog niet met naam. Waarom? Op dit moment zien we gewoon VMware logo's. We kunnen van VMware naar VMware. Maar ook van VMware lage versie naar VMware hoge versie. Wij converteren het voor jou. Maar ook van VMware naar Hyper-V en andersom. Inlijn transitie van jouw VM's. Dus als je ervoor kiest om dus bijvoorbeeld straks naar Hyper-V te gaan, kan met ons product vanuit VMware, zonder problemen. Je kan ook naar Azure toe vanuit ons product, zonder problemen. Daarmee maken wij dus ook migraties mogelijk. Migraties tussen verschillende soorten hypervisors, maar ook gewoon een on-ramp naar een decentralisatie, of juist een centralisatie. Tussen verschillende hypervisors. Dan heb ik al een heleboel scenario's genoemd. Het is nog steeds één en hetzelfde product. Eén en dezelfde software, maar 440 MB groot. We hebben ook een heleboel partners over de hele wereld heen. Als ik hier in Nederland kijk, zijn er gewoon een aantal IaaS-platformen die Certo ervoor gezet hebben. Zodat als jij niet wil investeren in een tweede datacenter, maar toch de VM's vanuit je eigen datacenter veilig wil stellen, dat je dat naar een IaaS-platform kan doen van bijvoorbeeld een KPN of een Internet Services. Die hebben namelijk Certo ervoor gezet als schil waar je je aan kan koppelen. Jij kan jouw VM's daar kwijt. Je kan dus een disaster recovery doen naar een draadoplossing. En het is nog steeds hetzelfde product. En als laatste hebben we ook de public cloud. Nou, dan zien we twee mooie logo's. Tot voor kort deden wij dat alleen met Amazon. En we hebben zojuist aangekondigd vanaf 1 november ook Azure erbij. Eindelijk, Want dat was hier in Europa toch wel een best wel een heikel punt. Amazon was men nooit zo blij mee. Patriot Act en databescherming, bla bla bla. Maar wat men vergeet, gewoon Amazon heeft ook gewoon datacenters in Frankfurt en in Ierland staan. Dat is allemaal geen probleem. Dat valt het onder de Europese wetgeving. Maar dan nog, men liep er niet warm voor. Azure gaat op dit moment als een malle. We hebben al een heleboel beta-testers en ons product is eigenlijk al RTM, zoals dat heet. De GA wordt dus 1 november gereleased. Nou oké, wat heb ik dan nodig voor zo'n oplossing? Wat moet ik allemaal hebben om een disaster recovery te bouwen? Allereerst natuurlijk die replicatie engine. Die heb ik nodig. Ik moet van als het ware data van A naar B kunnen transporteren. En die moet continu aanstaan. Dus niet middels een schedule, niet middels snapshotting. Iedere wijziging moet direct gerepliceerd worden. En daarbovenop wil jij een laag leggen die dat automatiseert voor jou. Want er moeten misschien wel een heleboel dingen gebeuren met die VM als ik het naar een ander datacenter breng. Het andere datacenter kan een andere eigenschap hebben, kan een ander subnet hebben. Dat moet allemaal geautomatiseerd kunnen, moet je niet over na hoeven denken. Dat moet je allemaal van tevoren kunnen bepalen, in een stukje software, bij elkaar klikken en het klaarzetten. Want op het moment, nogmaals, dat het probleem aanraakt, moet het geautomatiseerd kunnen. En dan kan het ook maar zo zijn dat je zegt van ja, oké, nou heb ik 2 datacenters, die repliceren op en neer. Maar ik wil toch wel better safe than sorry hanteren. Ik wil mijn datacenter ook nog eens een keer op een derde locatie doen. Dat zou normaal betekenen dat je het naar 2 verschillende locaties gaat repliceren. Wat doen wij? We zeggen nee, we hebben de dataset al 1 keer in een DR-locatie staan. Vanuit daar repliceren we het nog een keer voor jou naar de derde locatie toe. Gewoon een dataset ergens anders nog neerzetten. Hebben we het niet meer over VM's. Ja, en dan is dit het belangrijkste stukje. Alsjeblieft, we hebben al zoveel componenten gehad en we hebben het over zoveel dingen al gehad. Het moet wel simpel blijven hoor. Ik wil geen universitaire studie moeten doen, geen opleiding van 3 weken hoeven doen om bijvoorbeeld CERTA te gebruiken. Nee, het moet simpel zijn. Het moet bij elkaar kunnen klikken. We hebben wel training hoor. Kost je 1,5 uur, online, helemaal gratis. Kun je master of disaster worden. Beneden hebben we de hele mooie t-shirts van liggen. Geweldig. Ik merk dat de meeste engineers, of beheerders om maar zo te noemen, die hebben dat geen eens nodig. Het is zo makkelijk, je vindt je weg zo makkelijk door onze software heen, dat je het gewoon bij elkaar klikt. Nou, hoe ziet dat er nou uit als we dan ZO gaan implementeren? Als ik hier gewoon even 2 scenario's schets, we hebben links een productiesite, daar heb ik gewoon even een vCenter getekend, daar draaien wat VM's, daar heb ik wat hostjes, daar heb ik storage. Aan de rechterkant heb ik een uitwijkomgeving. En daar heb ik ook een managementlaag staan, daar staat met opzet management. Maar dat kan ook een vCenter zijn, maar dat kan ook een SCVMM zijn, of een Azure platform, of een Amazon platform. Ik moet daar naartoe connecten. Wat heb ik daar dan nodig? Allereerst pakken wij in 2012 weer 2 machines, gewoon een virtuele machine. Kun je zelf aanmaken, daarbinnen installeren wij onze software. De ZO Virtual Manager. Dat is onze managementlaag, onze orchestratielaag. Vanuit daar wordt alles geregeld. Bij de installatie wordt die eenmalig geconnecteerd met een account aan de vCenter. En daarna praten we via de achterkant, via de API van de hypervisor, geven we al onze commando's. Maar dat betekent dat ik alleen nog maar mijn managementlaag heb. Ik heb nog alleen maar mijn orchestratie en mijn automatisering. Ik moet natuurlijk ook kunnen repliceren. Dus hoe gaan wij dat nou doen? Hoe grijpen wij nou in op die hypervisor, wat nog ineens ingrijpen is, maar zodat we kunnen repliceren en kunnen zien dat er wijzigingen zijn? Ja. Nou, stel dat aan deze kant de orchestrator onderuit gaat, kun je nog steeds managen vanuit je DR-site. Daar landt jouw storage. Daar is ook nog eens een keer tussen de 2 ZVM's wordt er communicatie continu op en neer gestaan. Dus ze zijn op de hoogte van elkaar. Dus als jouw hele productiesite zo uitvalt, moet je ook nog steeds veel over kunnen doen. Doe je dat ook aan de andere kant, zonder problemen. Ze zijn continu in sync met elkaar. Nou, op het moment dat wij die orchestratielaag hebben draaien, moeten we dus kunnen repliceren. En dat doen we dus middels die mooie VRA die er staat. Een VRA is een Virtual Application Appliance. Dat wordt gewoon uitgerold vanuit die ZO Virtual Manager door de managementlaag van de hypervisor. En dat is gewoon een VM'tje die op iedere host geplaatst wordt waar je op wil repliceren. Oftewel, op iedere host wordt een VRA neergezet waar jij VM's wil beveiligen. En als jij een host hebt waar VM's op staan die jij niet in het plan van ZO wordt genomen, hoef je daar ook geen VRA neer te zetten. Een scale-out model. Hou het simpel. Dus als je straks je cluster gaat vergroten, maakt het voor ZO-licentie niet uit. Je hebt wel alleen VRA's nodig. En die deploy je gewoon vanuit je ZVM. Je zit er standaard in. Het is een hardened appliance op basis van Linux. Kun je zelf niet inkopen. Maar dat doen we een heleboel slimme technieken. Al is natuurlijk de replicatie, maar ook de throttling. En we kunnen resiliency doen. Oftewel, de VRA's vangen elkaar op. Praten ook met elkaar. Waarom? Namelijk op het moment dat VM'tjes gaan verhuizen binnen een cluster, of het nou op storage laag is of op hypervisor niveau, host, moeten ze gevolgd blijven worden. Oftewel, met die VRA krijgen wij dus een volledige tier 1 replication. Wat we dan zien is eigenlijk op het moment dat er binnen een VM een blokje wijzigt, dan wordt dat blokje in het geheugen van de hypervisor geplaatst. Hij gaat door de hypervisor heen naar de storage laag geeft de commit terug en dan komt er vanzelf bij de VM aan en de transactie is afgehandeld. Maar in die hele transitie staat dat blokje in het geheugen van de hypervisor niks te doen. Wat zegt Serto? Ja, maar dat is het meest impactloze als ik hem daar zou kopiëren. Klonen in memory, daarna pakt die VRA op en stuurt hem naar de andere kant. De VM denkt namelijk dat het blokje al weg is. Die heeft hem al geschreven volgens hem. De storage laag heeft al gezegd acknowledged. En dan kopiëren wij hem en sturen hem over naar de andere kant. Dan zou die normaal in een replica disk landen. Maar dat doet Serto ook weer niet. Waarom namelijk? Als ik direct in een replica disk ga landen, kan ik er niks mee. Heb ik alleen maar een 1-op-1 relatie tussen twee VM's, die allebei hetzelfde zijn. Dus wat zeggen wij? Nee, wij laten het landen in ons journal. En een journal is eigenlijk niets anders dan een agenda, datum en tijd en welk blokje er gewijzigd is. En door al die punten in tijd, datum en tijd, kunnen wij ze allemaal één voor één oppakken. Dus dat betekent, als er een blokje gesynkt is, heb ik weer een punt in tijd. Waardoor ik dus ook al die punten in tijd terug zou kunnen gaan, die stappen terug. En dat is denk ik één van de unieke features van Serto. Want wat nu als er een probleem ontstaat om 5 uur en ik heb een toevallige bestand laten maken die vanochtend pas om 9 uur gecreëerd is. Daar heeft men de hele dag aan gewerkt, van mijn part is het een financiële man geweest en iets voor 5 ploppen wegbestand. Ja, chips, zit dus in mijn backup window, want mijn backup was vannacht. Dus ik heb dat ding niet. Ik kan eventueel zelfs nog teruggaan naar een snapshot 4 uur geleden, maar ja, dan ben ik die laatste 4 uur ook kwijt. Dus hoe los ik nou op dat ik dat bestand terugkrijg? Nou, daar heb je tegenwoordig hele mooie mechanismen voor, met file revisions in Windows en dat soort dingen. Maar ja, we hebben toevallig net vorige week geconstateerd dat de nieuwste ransomware file revisions onklaar maakt. Ja, dan ben je toch echt wel in de aap gelogeerd als je dan dat soort dingen krijgt. Oftewel, we zeggen van ja, deze oplossingen voor wat voor problemen dan ook, is allemaal dataloss en downtime. Dat moet je proberen te vermijden. Dus wij maken gebruik van ons journal en wij zien dus al die punten in tijd. En dat zijn er veel meer. En als dus dat probleem ontstaat om 5 uur, spoelen wij alleen maar terug naar het klein stukje daarvoor. En dat mag een minuut zijn, maar dat kan ook maar enkele seconden zijn. Je kiest zelf dat punt. En dat kunnen wij doen voor een complete site. Dus alle VM's die je beschermd hebt met Serto. Maar je kan dat ook doen voor apps. Die ga ik even beter uitleggen. Met apps bedoelen wij de applicatieketen. Tegenwoordig hebben we het namelijk nooit meer over één single VM. Nee, als we het over hebben over applicatie, bestaat dat 9 van de 10 keer vaker uit meerdere VM's. Als ik namelijk een applicatie presenteer aan het internet, is 9 van 10 keer een front-end server. Ik heb er een database onder zitten en een back-end server. Die drie werken samen, presenteren die applicatie. En als er ergens in die keten iets fout gaat, moet ik ze namelijk alle drie naar hetzelfde punt in tijd terugzetten. Want als ik alleen maar de database server zou instellen, zou er problemen kunnen zijn. Zou er inconsistency kunnen ontstaan. Willen we proberen te voorkomen. Vandaar dat we zeggen, oké, wij kunnen in onze software op applicatieniveau groeperen. Dat doen wij niet geautomatiseerd. Nee, daar hebben we de kennis van de klant voor nodig natuurlijk. Die weet hoe zijn applicatie in elkaar zit. Die weet waar zijn data staat, front-end, back-end. Die moet ons vertellen, zo moet je het inrichten. Dat heb ik nodig. Want je gaat namelijk altijd een gesprek aan met de klant. Wat zijn je meest business critical applications? Want ja, een simpele fileserver die bijna altijd statische data heeft, ja, die ga ik niet beveiligen met Serto. Maar een applicatie waar geld mee verdiend wordt, ja, belangrijk. Maar we kunnen het ook doen voor gewoon een single VM. Gewoon één enkele VM. En als laatste, we kunnen dat zelfs sinds onze huidige release 4.5 ook voor losse bestanden. Single files. Nou, dan hebben wij als het ware gezegd van oké, we kunnen dus een heleboel dingen met ons journal. Maar hoe garandeer ik nou dat die data die ik gesynchroniseerd heb aan de andere kant ook consistent is? Oftewel, kan ik wel wat met mijn data? Is mijn database wel goed? Nou, daar hebben we dus die groepering voor en dat noemen wij een virtual protection groep. Oftewel, dat is een involvement vanuit applicatie op één complete datastore zetten of één LUN zetten. Zodat als ik die hele LUN of datastore zou restoren, zou het goed zijn. Maar zelfs daar gingen we mank op. Waarom namelijk een backup pakket? Zou het nog steeds VM voor VM backuppen opdealen? Ja, zit er nog steeds mank. Vandaar dat wij zeggen van oké, wij gaan het groeperen voor jou, samen met jou, in een virtual protection groep. Daardoor wordt het dus simpeler en schaalbaarder. Want die VM's, die kan ik allemaal in één keer oppakken. Ik kan die hele groep van CRM kan ik in één keer restoren naar exact hetzelfde punt in tijd. Tot op de seconde nauwkeurig. Ik kan daardoor ook dus als het ware zeggen van ik ga even nog wat extra dingen ermee doen. En het belangrijkste daarin is write ordering. Write order fidelity technieken is heel belangrijk, vooral voor databases. Want als ik de volgorde van schrijven van blokken zie gebeuren op mijn productiekant, wil ik exact dezelfde volgorde ook hanteren op mijn uitwerkkant. Doe ik dat namelijk niet, zou ik het in een andere volgorde schrijven, omdat één blok toevallig groter is en langer duurt om te repliceren en langer duurt om te schrijven, kan ik een probleem krijgen. Kan mijn data inconsistent raken? Dat wil je ten alle tijde proberen voorkomen. Oftewel, write order fidelity is een techniek die hierin zit. Ja, ik ben er zelf heel erg fan van. Is geweldig. Want ik heb namelijk op dit moment, sinds maart dat ik in dienst ben, nog geen database meegemaakt waar ik extra handelingen moest doen om die goed in de lucht te krijgen. Databases blijven consistent. Er was ooit één crappy database die nog even zijn eigen replay los moest afspelen en toen was die ook weer goed. Werkt gewoon. Maar daardoor kunnen we ook nog een aantal extra dingen doen. We kunnen ook helpen bij het pre-seeden van data. Oftewel de USB-disk onder de arm naar het andere datacenter brengen, daar de data presenteren en deltas vergelijken. Maar de allerbelangrijkste vind ik hier ook in, wat ik net al even aangestipt heb, is dat wij gewoon in de gaten houden wat er met die VM gebeurt. Wijzen die van host, wijzen die van storage laag, maakt ons niet uit. Wij blijven die VM volgen in de transitie door het hele bedrijf heen. Waardoor je niet continu je plan hoeft te veranderen wat je gesmeed hebt. Zolang die VM bestaat, blijven wij hem volgen. En dat doen we dus ook sinds 1 november, sinds aankomende november naar Azure. Dat ziet er natuurlijk iets anders uit, hè, want wij kunnen niet integreren in een hypervisor aan de kant van Azure. Daar komen we helemaal niet bij. Dus hoe los zetten we dat nou op? Aan de linkerkant, op de productiekant, heb je nog steeds gewoon die ZVM's draaien. Die ZF Virtual Manager. Die heb je gewoon nodig. Daarmee kan ik dus ook weer synchroniseren. Asynchroon, block level. Maar hoe laat ik dat nou landen aan de andere kant? Daar hebben we onze eigen code geschreven. Wij werken samen met Azure. Wij zijn partner van Microsoft. Er zijn zelfs een aantal Microsoft developers op ons hoofdkantoor in Israël die dagelijks meehelpen met de code. Wij hebben daar een integratie met hun gekregen. Wij mogen meer API gebruiken dan dat normaal beschikbaar gesteld wordt. En we kunnen daardoor toch replicatie doen naar het platform toe. En als je dan storage hebt, waar moet je dat landen? Oké, dat laat je gewoon in je storage account landen. Zetto is daarvan aware. Zetto is ook aware van eventuele tiers die je hebt aangemaakt binnen Azure. Dus als jij servers hebt geconfigureerd die een hele andere afwijkende standaard hebben als wat jij bijvoorbeeld aan je VMware kant of aan je IPv kant had, geen probleem. Wij zeggen altijd, oké, wij gaan de VM opbrengen aan de andere kant op best effort basis. Dus als jij een 8 gig geheugen op je productiekant hebt en jouw VM's die je allemaal mag creëren zijn maximaal 6 gig op je Azure kant, oké, dan wordt het best effort. Proppen we het in een 6 gig geheugen machine. Nou, zo ziet het er eigenlijk uit. Hele simpele interface, lekker makkelijk, het is overal klikbaar en het is SLA-based. Oftewel SLA's die je met jezelf afspreekt. 3 kleuren, groen, geel, rood. Rood is, op zijn Nederlands gezegd, de poep heeft de ventilator geraakt en nu moet je echt acteren. Geel is, oké, er zijn wat dingen aan de hand en misschien moet je eens even gaan kijken of je iets kan verbeteren. En groen is van, oké, alles is zonde, gaan we lekker weer verder slapen. Dit wordt continu gewijzigd, dit scherm. Jij ziet continu alle wijzigingen. Wat ik hier bijvoorbeeld zie, is namelijk dat ik 124 VM's aan het repliceren ben. Die heb ik gegroepeerd in 15 groepen. Ik repliceer 51 terabyte met een gemiddelde RPO van 7 seconden. Dat betekent dat ik iedere 7 seconden een punt in tijd heb waar ik naar terug zou kunnen gaan. Voor 30 dagen lang. We hebben het over miljoenen punten. Want we hebben het niet over één VM, nee, we hebben het over 124 VM's. En dat doen we ook nog eens een keer, zo slim, dat we het ook nog eens een keer gaan compressen. In dit screenshot is dat 88%. Wij gebruiken LZ4 compressie, wat eigenlijk ook betekent dat wij het zo ver kunnen compressen dat zelfs MP3, JPEG, MOV's geschinkt worden. Waardoor dus het aantal data wat uiteindelijk effectief over die internetpijp naar de andere kant toe gaat, gemiddeld 80% kleiner is. Maar ja, oké, dan is er dus een probleem. En wat nu? Is het dan nu het stressmoment? Nee, want je hebt je plan al bedacht in Zerto. Je hebt alles van tevoren in elkaar geklikt. Dus nu kan ik gewoon lekker op die rode knop drukken. Ik klik op veel over. En dan moet ik helemaal niet veel klikjes doen. Het zijn er nog maar 3. Want het eerste wat ik ga selecteren is namelijk welke groepen wil ik overvallen. Oftewel, op het moment dat mijn hele datacenter plat ligt, doe ik ze allemaal tegelijk. Maar het kan ook zijn dat ik in de decembermaand zit en ik ben een online bedrijf en mijn verkopen spiken. Dus ik wil een deel van mijn load verplaatsen vanuit mijn eigen datacenter naar het publieke datacenter om maar mijn hypervisors te ontlasten. Ik ga een deel wegzetten. Dan selecteer je maar enkele groepen. Ook dat kan je gewoon overvallen. Je krijgt een controlestap en in die controlestap selecteer je nog een punt in tijd. Welk punt in tijd zal ik nog willen overvallen? Nou, stel dat het een gecontroleerde is, er is niks aan de hand en je gaat gewoon een stukje load zetten. Dan kies je je laatste punt in tijd. Maar is er een probleem? Ga je gaan terugkijken. Wanneer is het probleem ontstaan? Ik pak een punt vlak daarvoor en die VM's breng ik op. En dat was het al. Meer keuzes hoef ik niet te doen. Op het moment dat ik nu op de veeloverknop klik, worden de VM's aan de andere kant direct opgebracht. Waarom is het direct? Wij hebben de data al. De data staat al aan de andere kant. Het enige wat we even moeten doen, is die VM te creëren. Nou, als we even op VMware niveau praten, is de VMX aan maken waar de eigenschappen van de VM's in zitten. Ik attach de disken die ik al heb aan de andere kant eraan en ik start hem op. Oftewel, het opstarten voor Zetto is ongeveer 0,9 seconden. Ploep, klaar. Maar ja, dan duurt het nog eventjes natuurlijk totdat de VM op is. Want die startfase van een database is natuurlijk veel sneller, veel langzamer als een heel simpel webservertje. Oftewel, de RTO-tijden, totdat het opgestart is, zijn 9 van de 10 keer enkele minuten. Oftewel, ik heb niet benoemd dat we RPO's hebben in enkele seconden. En nou kom ik met een hele mooie Amerikaanse term, RTO in single digit minutes. Wauw. Nou, dan hebben we dat dus als ware gedaan. We hebben er veel over gestart. Wat gebeurt er dan uiteindelijk? Oh. VM's worden daar gewoon opgebracht. That's all. Deze locatie ligt gewoon plat. Gebeurt niks meer. Maar ja, hoe weet ik nou dat het gaat werken? Hoe garandeert Zetto dat het werkt? Nou, heel simpel. Je moet het gewoon testen. Want als ik gewoon heel simpel vraag hier aan deze zaal, van oké, iedereen backupt, maar wie doet er meer dan 1 keer per jaar een restore test? Ik zag 1 hand komen, 2 handen, 3. Oh, wauw. Met Zetto, ieder moment van de dag. Waarom namelijk? Wat gebeurt hier? We hebben gewoon die data, we weten hoe die VM's eruit zien, we weten wat de eigenschappen zijn van die VM's, en wij kunnen ze gewoon opbrengen in een bubbel, in een sandbox-omgeving. Zodat ze niet jouw productieomgeving bijten, maar dat je toch kan controleren, plan wat ik gesmeed heb, werkt dat? Kunnen de VM's praten met elkaar? Is de data consistent? Werkt mijn applicatie wel? En dan kun je gewoon net zo vaak doen als je die wil. Waarom? Je doet het op je DR-locatie. Dit is zo'n major feature dat je kunt testen en ook moet testen. En waarom zeg ik moet? In onze software is een onderdeel Tesla, hoe vaak ga je testen? En als je met jezelf afspreekt dat je 1 keer in de 3 maanden gaat testen, helemaal goed. En zodra je test 3 maanden en een dag langer is geleden, wordt die geel. Geel alarm. Je bent over je testperiode heen. Wil je alsjeblieft even gaan testen? Want je kan het. We hebben klanten die gewoon gezegd hebben van, weet je wat, ik wil dat iedere maandagochtend om 10 uur dat er een testomgeving klaar staat en dat mijn gebruikers kunnen gaan testen. Die hebben gescript, gescheduled, die hebben gewoon tegen onze API aangepraat en zeggen van oké, maandagochtend iets voor 10 uur, trap die testomgeving maar af. En we hebben ook klanten die zeggen van, weet je wat, we verplaatsen de load. Oftewel, we doen netjes een move. Er is een bank in Engeland en die zegt gewoon letterlijk, weet je wat, ik volg de klok. Want we hebben ook vestigingen in Amerika zitten. En ik wil mijn latency zo laag mogelijk houden. Dus zodra de bank in Engeland sluit, verplaatsen ze hun VM's naar Amerika. En dat verplaatsen is letterlijk alleen maar opbrengen natuurlijk, want we hebben de data al. Oftewel, de latency in Amerika is dan in 1 keer laag, want ze draaien daar op lokale VM's. En op het moment dat Amerika klaar is, boep, gaat het net zoals weer terug. Ze volgen de klok. Kan allemaal met onze software. Wat wij eigenlijk zeggen is van oké, we hebben die data al. Laten we er alsjeblieft slimme dingen mee doen. Maar ja, dan moet je ook nog terug kunnen. Want je hebt er veel over gedaan. Uiteindelijk wil je naar je originele productielocatie terug. En daar hebben we automated fillback voor. Dat betekent niet dat wij automatisch VM voor jou gaan verplaatsen. Nee, wij zorgen ervoor dat als jij een fill overdoet, dat het synchronisatiemechanisme met alle scripten die erbij hoort, omgedraaid wordt. Zodra het aan de rechterkant staat en de locatie links is weer beschikbaar, gaan wij terug synchroniseren voor jou. En als het weer een sync is, kun jij zelf je moment kiezen wanneer jij terug wil falen. Nou, dat betekent dus dat ik een aantal dingen benoemd heb. We zijn real-time. We hebben een complete eigen API, waar je ook weer tegenaan kan praten. Dus als je die schil niet wil gebruiken, maar in je eigen helpdesk pakket zou willen opnemen, geen probleem. Volledig beschreven ook die API. En we hebben dus DR reporting. Want je moet het kunnen aantonen dat je ook getest hebt. Oftewel, je krijgt een rapportage eruit waarin staat wie heeft het gedaan, wanneer heeft hij het gedaan, naar welk punt in tijd, waarom, wat was het resultaat. En aan de rechterkant zien we alle stappen voor een aantal VM's wat Zerto ondernomen heeft om het tot succes te brengen. Want het succes nogmaals kan Zerto niet bepalen. Wij zien niet of die data werkt, of die applicatie werkt. Dus jij accordeert een test. Maar dat resultaat wat jij van die according hebt gegeven, komt wel in het rapport. En dat rapport is compliant met allerlei soorten testing regulations. Dus ook de ISAE-regulatie die we hier vaak in Nederland zien, zijn we compliant aan. Dat betekent letterlijk, je kan de PDF bewaren, maar je mag ook van mij apart een boom omhakken en uitprinten. Doen we in de multimap in de kast, dat op het moment dat de manager komt, of juist die auditinstantie, kun jij het papiertje laten zien. Nee hoor, getest vorige week. Resultaat was, oké. Ook een belangrijke feature. Nu heb ik al genoeg gepraat over Zerto, wat we er allemaal mee kunnen, waarom we het doen en waar we jullie graag bij willen helpen. We hebben dat ook nog gedeeltelijk in de disaster recovery eruit gepropt. Mijn collega zal straks bij de uitgang, wordt gewoon gratis uitgereikt. De eerste helft van het boekje gaat er gewoon puur over. Eigenlijk wat ik in het begin ook vertelde, wat heb je nou nodig voor DR? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Wat zijn je prerequisites? We hebben het niet over hardware. Gewoon over, oké, als je over DR gaat nadenken, wat heb je er allemaal bij nodig? En de tweede helft van het boekje gaat erover, oké, hoe kijkt Zerto daar tegenaan? En hoe proberen we jullie te helpen om dat op te lossen? Boekje is gratis, geen probleem. Wil ik jullie ook nog uitnodigen, beneden zometeen om 3 uur bij onze stand. Geven we ook nog leuke bestuurbare Porsches weg. Ook weer gratis, je kan gewoon een heel simpele ticket bij ons op komen halen. Je kan ook nog hele mooie t-shirts krijgen. Master of Disaster t-shirts. Rennen, we hebben er genoeg. Geen probleem, kom ze gewoon ophalen. Dat doen wij om 3 uur. Dus je mag van tevoren gewoon komen voor zo'n ticket om iets te winnen. Je kan ook gratis een t-shirt ophalen. Mijn collega staat nu bij de uitgang en deelt die boekjes uit. En voor de rest heb ik genoeg gepraat en zeg ik dankjewel voor jullie aandacht.